Zullen we samen deze middag aan de Heer opdragen. Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat we hier zo bij elkaar mogen komen rondom uw woord. U danken, Heer, dat we uw woord mogen openen, ook samen mogen zingen van uw genade, van uw liefde, van de vrede die u geeft in onze harten. Amen. Ik wou graag een klein stukje aan jullie voorlezen uit Johannes 8, vers 30 tot en met 32. En ik lees het voor uit de vertaling van het boek. Johannes 8, vers 30 tot 32. Toen hij dit zei, geloofden velen dat hij de Christus was. Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden: als u zich houdt aan wat ik zeg, bent u werkelijk mijn discipelen. Dan zult u de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. Nou, ik vond het een mooie vers, een aantal versen. Want vandaag is het bevrijdingsdag, 5 mei. En dan vieren we de bevrijding van de bezettingsmacht. Het is inmiddels alweer 60 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. En overal zijn grote festivals. Bij ons thuis knalde de muziek vanaf het sportveld ook behoorlijk langs. En het wordt overal uitbundig gevierd. En iedereen weet ook wat het is om vrij te zijn. En we vieren dit dus ook heel uitbundig. Maar toch zijn er een heleboel mensen die ervoor kiezen onder de bezettingsmacht te leven. Ze leven namelijk onder de bezetting van de leugen. Jezus leerde dat de Satan de vader van de leugen is. De Heer Jezus laat heel duidelijk zien wat namelijk echte vrijheid is. Wat we hier ook lezen, dat is namelijk de waarheid. Met hoofdletters eigenlijk. En hoe kun je de waarheid leren kennen? Vrij worden van de bezetting in feite. Door een discipel of een volgeling te worden van Jezus. Dat volgende lied wat we willen gaan zingen gaat over de Heer Jezus. Hij is namelijk een goede herder. Iemand die goed zorgt voor zijn schapen. Maar Jezus woonde in Israël. En toen hij het had over de goede herder, had hij het over de herders die in het Midden-Oosten waren. Nou, ik weet niet of jullie het weten, maar hier loopt een herder, die loopt achter de schapen. En hij heeft daarbij ook een hond die hem helpt. Die hond die hapt en blaft naar de schapen om ze in bedwang te houden. En zo drijft de herder de kudde over de hei heen. Maar daar in het Midden-Oosten doet een herder dat heel anders. Daar loopt een herder namelijk voorop en volgen de schapen hem. Dat is een ander type schapen wat ze hebben. Maar die volgen hem. En de herder gaat voorop en die wijst ze de weg naar het voedsel en die wijst ze de weg naar de stal. Ik weet niet of je dat op tv gezien hebt, maar het is heel opvallend. Moet je eens beletten, als je een herder ziet, die Bedouinen daar bijvoorbeeld, die lopen voorop en de kudde hobbelt er wel achteraan. Nou, dat is de herder die de Heer Jezus wil zijn voor ons. Een goede herder die we kunnen volgen. En hij brengt ons naar een plek waar het goed voor ons is. Maar dan moet je hem wel willen volgen. Zullen we met elkaar zingen? Jezus is de goede herder. opwekking. Dat is ook een heel bekende melodie, is Amazing Grace. Het lied heet Genadig zo oneindig groot.
Blijf ik uitzien, zal ik haar.
gaan we nu luisteren naar de meditatie. Het thema met Paulus in het paradijs.
Het laatste lied wat wij zongen was in de tijd van Paulus nog niet geschreven. Maar reken er maar op, als ik zijn wat hij allemaal geschreven heeft bekijk in de Bijbel, dan verlangde hij misschien nog wel harder dan wij. Want ook in zijn tijd al, toen werd de Heere dagelijks vurig verwacht. Dat is al erg hoog ook, hè? Wij beginnen met te lezen met 2 Korinther 12, vers 1 tot en met 5. Er moet geroemd worden, het dient wel tot niets, maar ik zal komen op gezichten en openbaringen des Heren. Ik weet van een mens in Christus, 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam was, weet ik niet. Of het dat buiten het lichaam was, ik weet het niet, God weet het. Dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, ik weet het niet, God weet het. Dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Over die persoon zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen. Of het moest zijn in mijn zwakheden. Na enige tijd na het ontstaan van de gemeente, en de aantal jaren weten we natuurlijk niet, zijn er valse leraren bezig gegaan en op zichzelf gerichte mensen binnen de gemeente. Onder andere de brief van de Thessalonicenzen, merken wij dat. De Thessalonicenzen is vrijwel zeker wijsgemaakt dat de opname van de gemeente was geweest. Vandaar dat 1 Thessalonicenzen 4 opnieuw duidelijk maakt dat de gemeente wordt weggenomen. Maar ook in de Korinthebrief merken we dat. Er waren leraren geweest op zichzelf gerichte mensen in Korinthe. En daar werd naar geluisterd. Daar waren mensen die dus zichzelf en hun eigen ervaringen, of misschien niet eens echte ervaringen, en hun eigen positie voorop stelden. En daar trad Paulus tegen op. Deze mensen, in feite dus valse leraren, die roemden naar het vlees. Dus naar het vlees in de Bijbel, daar wat mee bedoeld, die roemden naar de mens. Het vlees is de oude mens van voor de bekering. Nou, dat wil zeggen dat het om hun eigen eer ging, hun eigen afkomst of eer of aanzien, gewoon natuurlijke mensen. Dat waren de apostelen, dat waren dan de predikers, de valse leraren, waar Paulus het nogal eens tegen had. Want onder andere in een Galatenbrief zegt hij dat ze vervloekt moesten worden, omdat ze andere dingen leerden. Nou, in onze dagen zien wij dan ook veel dwalingen in voorgangers, in oudsten, maar ook in christenen zelf hoor, onderling. Ook in ons, zelfs wel in ons eigen leven persoonlijk. En er staan wij en anderen soms voor zaken die het hart van het evangelie niet raken en zelfs wel eens in de weg zouden kunnen staan. Tegen dat soort gedoe, tegen eigen eer zoeken, is Paulus zijn hele leven eigenlijk in een strijd geweest. Nou, het is soms momenteel zo gericht op het heden, op mensen zelf, op opbouw van een kerkelijke organisatie of andere zaken, waardoor het hart van het evangelie, het besef van zonde en verlorenheid, want dat is het hart van het evangelie, het besef van zonde en verlorenheid, en daarbij, de Heere zij daarvoor gedankt, de redding en de verlossing door het bloed van de Heer Jezus. Je kunt wel gaan roepen in een samenkomst wie wil Jezus volgen, maar als je eerst de verlorenheid van de oude mens niet hebt gepredikt, echt diepgaand hebt gepredikt, dan kun je wel iemand roepen om tot de Heer Jezus te komen, maar die beseft niet eens waarom hij het gaat doen. Ik kom zelf, zo pas met een oudere broeder gesproken, ik kom zelf uit een gereformeerd milieu. En in mijn jeugd was het zo, het was allemaal kommer en kwel en verlorenheid. Kijk, dat is natuurlijk weer de andere kant van het verhaal. En er werd, zei iemand een keertje tegen mijn vader, ik hoop dat ik in de hemel kom, als ik maar op een drempel mag liggen. Nou, die man had de Bijbel helemaal niet begrepen, want ook dat predikt Paulus, dat een ieder die de Heer Jezus accepteert als verlosser en zaligmaker, die wordt aangenomen. Maar wat we nu zien in veel groepen en gemeenten, is dat men dus niet meer predikt dat een mens zonder de Heer Jezus Christus en zonder besef van zonde compleet verloren gaat. Nou, en in Paulus wilde dus niet over zichzelf roemen, maar alleen over een mens in Christus. Dus niet over zijn oude vlees, niet over de oude mens, maar over een mens in Christus. Nou, wat bedoelde hij eigenlijk met een mens in Christus? Dat is het volgende: wanneer iemand door geloof in de Heer Jezus Christus, wordt hij verbonden in de Heer Jezus Christus, en dan ziet God die mens niet meer in de oude staat. Die ziet hem in een nieuwe staat. Die ziet hem niet meer als kind van Adam. Als kind, als nakomeling van Adam, in zonde ontvangen en geboren heette dat dan. Maar die ziet hem als gered door het bloed van de Heer Jezus Christus op Golgotha. Dus voor wij iets, een kind van God kunnen zijn, moeten wij hem hebben aangenomen, en dan worden wij een nieuw mens. En dan ziet onze Heere God, ziet ons door het filter, door de Heer Jezus Christus aan, als zondeloze mensen. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat hij de zonde heeft betaald op Golgotha. Dus verlost van de zonde, de erfzonde, wordt die ook wel genoemd, die door Adam en Eva in deze wereld is gekomen. Dan staan wij daardoor op een nieuwe grondslag voor het aangezicht van de Heere God en de geest van het leven in de Heer Jezus Christus. En dit lezen we dan in Romeinen 8 vers 1 tot en met 2. Daar staat het dan. Romeinen 8 vers 1 tot en met 2. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft in u Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dus bevrijd van de erfzonde en bevrijd van de eeuwige dood, die daar het gevolg op zou moeten zijn. Dat is gewoon, er is geen veroordeling meer in ons, op grond van het feit dat de Heer Jezus Christus ons leven dus zo gemaakt heeft. Ook dat heeft Paulus dan gezegd. Wij zien op een gegeven moment dat Paulus wel wilde roemen, maar dan niet in zichzelf, niet in de oude mens, maar in de mens daar waar geen veroordeling meer is. Wat wij in de Romeinenbrief lazen. Hij roemde in de nieuwe mens en niet in de aardse zondige mens. En wie in de Heer Jezus Christus is, is een nieuwe schepping. En is, dat is ook het enige wat telde, en wat ook nog steeds telt, maar voor de apostel telde dat alleen, in de Heer Jezus Christus zijn. Want in de Korinthebrief, tweede Korinthebrief, lezen wij: zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Dit wil dus zeggen voor onze Heere God, zijn wij nieuw, zijn we nieuw gemaakt in hem. Maar daar komen we straks op terug, over het paradijs gaan we het hebben. Alleen een nieuwe mens kan dus het paradijs en later de hemel binnengaan. Nou, bij het roemen over die persoon, een mens in Christus, gaat het dus helemaal niet om onszelf. Dan gaat het niet hoe geweldig wij wel zijn, hoe geweldig bijplak de wevel is, hoe geweldig wij grote aantallen mensen wel niet kunnen bereiken. Maar dan gaat het om onze Heer Jezus Christus. En het gaat niet om hoe groot gebouw er gebouwd wordt, of hoeveel duizend mensen erin kunnen. Het behoort te gaan om Heer Jezus Christus. Het gaat niet om onze eigen eer en status. Dat verdwijnt helemaal in het licht van onze Heere, die alles te boven gaat. Want in het Filippenzenbrief zegt Paulus dan: voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Nou, als we dit dan elke dag voor onze ogen houden, dan gaat het niet om spectaculaire ervaringen die we zelf misschien beleefd zouden hebben, waar we ons in kunnen beroemen. Maar dan gaat het gewoon om de Heer Jezus Christus. Want meestal, die ervaringen zijn vaak buitenbijbelse ervaringen. Ik ben in samenkomst geweest waar men allemaal dingen zag die anderen dan weer niet zagen. Maar dat betekent helemaal niet dat die ooit gebeurd zijn. Maar er werd wel in geroemd. van ik heb gezien of mij is gezegd. Nou, Paulus is daar wars van. Want wanneer Paulus al zegt dat geroemd moet worden, is het een mens in Christus, is hij zelf niet. Ja, het is hem zelf wel, maar hij cijfert zichzelf weg. Nou, een mens in Christus heeft alles te danken aan de dood, de opstanding van onze Heer Jezus Christus en ook zijn hemelvaart, want hij is naar de hemel gegaan om ons plaats te bereiden. Ook dat herdenken wij vandaag. Nou, daar moet dan alle nadruk op gelegd worden. En dat is het karakter van een nieuwe positie als gelovige. Ons oude leven hebben we afgelegd en het nieuwe leven hebben we aangenomen. En daar vloeit automatisch het voort dat we ons nergens op kunnen beroepen en nergens op kunnen beroemen. Daar moeten we allemaal heel goed rekening mee houden. En het gevaar is zo groot dat een christen zich ergens op gaat beroemen. Als iets succesvol is of iets een grote ervaring heeft beleefd, daar moeten we gewoon dan, als we het doen, ermee ophouden. Want we kunnen alleen maar op het volbrachte offer van onze Heer Jezus Christus op het kruishout beroemen. He, want in het kruis wil ik even roemen, we hebben vroeger een lied gezongen. Nou, daar kunnen wij ons alleen maar in beroemen. En niet in persoonlijke zaken. Want wat vandaag groen is, zal morgen blauw zijn in een andere situatie als mens. He, we hebben nooit gelijk. Wij zijn mensen van de dag. Wij zijn dus met onze Heer Jezus Christus gekruisigd en gestorven en begraven, maar ook met hem opgewekt en zelfs door hem in de hemelse gewesten geplaatst. Een mens in Christus is volmaakt voor God, maar alleen in de Heer Jezus Christus. Want als we Efeze 1 vers 4 tot en met 6 eens pakken, dan kunnen we dat even zien. Efeze 1, vers 4 tot en met 6. Daar zien we diezelfde grondslag weer. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat we heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Dan wil ik even hier even buiten deze, dit moment iets anders ervan zeggen. We lezen namelijk, hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Dan moeten wij niet denken dat wij persoonlijk al voor de grondlegging der wereld uitverkoren zijn. Want daar zijn heel veel mensen een heel zwaar leven gehad. Je moet maar uitverkoren zijn, wordt er gezegd. En dat noemt men de predestinatie of de uitverkiezingsleer. Maar hier staat het heel duidelijk. Hij heeft ons immer in hem uitverkoren. God had voor de grondlegging der wereld al beslist, al besloten, dat ooit de Heer Jezus Christus op Golgotha de mensheid vrij zou kopen. Dat wist hij in zijn almacht. Hij wist dat Adam en Eva een vrije wil hadden gekregen. Hij wist ook dat het fout zou gaan. Nou, maar in die grondlegging, vanaf de grondleggende wereld, zijn wij dus uitverkoren in de Heer Jezus Christus. En dat heeft niks te maken met een uitverkiezing als mens persoonlijk. Daar even tussendoor. Maar de Heer heeft ons dus uitverkoren in hem, de Heere God. En hij heeft ons mede opgewekt met hem. Wat ik even 2 vers 6 even vlug lees. En hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Dat woord mede staat met de Heer Jezus mee. De Heer Jezus, daarin hebben wij een plaats gekregen, niet uit eigen verdiensten. Nou, in de hemelse gewesten, daar zijn natuurlijke mensen niet te vinden. Daar kunnen alleen maar mensen zijn die hun vertrouwen op de Heer Jezus Christus hebben gesteld. Al hoe vroom of religieus we ook zijn, al hoe kerkelijk we ook zijn, en zo mogen ons bij onze dood van alles mee hebben gegeven en bij de begrafenis beweren dat iemand zo'n goed mens was. Niemand zal behouden zijn wanneer de Heer Jezus niet heeft geaccepteerd als een persoonlijke verlosser. Dan is er geen weg terug meer. Dat is het moment van bekering, zal beslissen welke weg we gaan. Nou, de in zonde gevallen mensenkinderen zullen eerst één moeten willen worden met onze Heer Jezus Christus. Er is alleen plaats voor mensen wie in de Heere Jezus zijn en die met hem één gemaakt zijn. Één in zijn dood. Nou, in principe is dus de positie van iedere ware gelovige als een mens in Christus, is in principe al in de hemelen. Niet dat wij er zijn, maar we zijn Christus in de hemelen. En straks als de Heere de gemeente heeft opgenomen naar de hemel, dan zal onze heerlijkheid van die positie zal dan geopenbaard worden. Dan zal het ons helemaal duidelijk worden. Dan kan ik zeggen dat we onze positie in de Heer Jezus Christus alleen maar ontlenen kunnen aan de Heere zelf, die als mens zonder zonde op de aarde heeft geleden en hij zijn offerdood heeft volbracht. En met die mens, de Heer Jezus, zijn wij verbonden. Dus ons stoffelijk aardse lichaam is dan losgemaakt en ons nieuwe leven, laten we zo zeggen, hebben we de Heer Jezus gekregen. Nou, want in de Korinthebrief lezen we bijvoorbeeld dat het stoffelijke, gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen. Wanneer we de Heer Jezus niet kennen, dan zijn we volgelingen, kinderen van Adam, die in zonde gevallen is. En wanneer we de Heer Jezus wel kennen, dan zijn we dus in hem, in de nieuwe Adam, de geestelijke Adam. Wij zijn in de Heer Jezus verbonden en met hem zullen we verder gaan. Nou, wanneer de Heer Jezus dan zijn gemeente van de aarde wegneemt, dan zullen wij hem in heerlijkheid zien. En dan zien we ook wie wij werkelijk zijn, wie we zelf zijn in hem. Maar als we op onszelf kijken, nou, dan schamen we ons meestal voor onszelf. We zijn dan behouden, we hebben ons leven aan de Heer gegeven, maar die oude mens, die timmert nog behoorlijk aan de weg. En dat is bij ons allemaal zo. Nou, maar goed, zoals het beeld dus van de eerste mens, zei ik zo pas al, hebben gedragen, dus het beeld van Adam, zullen we straks ook het beeld van de nieuwe mens, van onze Heer Jezus Christus, de laatste Adam, zullen we dragen. Nou, en troost ons, die zullen we veel langer dragen. Dat duurt een eeuwigheid. He? Met de laatste Adam wordt de verheerlijkte en zondeloze mens de Heer Jezus genoemd. Want Paulus zegt dan in 1 Korinthe 15 vers 49... En zolang, zo gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Nou, dan gaan we terug naar Paulus, naar 2 Korinthe 12. Want Paulus heeft dus werkelijke gezichten gezien en werkelijke openbaringen van de Heere God gehad. Het is bijna ongelooflijk, maar het is wel zo geweest. En die had hij als nieuwe mens in Christus. Dus niet als oude mens, als nieuwe mens in Christus. En het is geen fantasie of grootdoenerij, dikdoenerij, zoals wij het vaak horen. Ik las dus een strakjes in 2 Korinthe 12 vers 1. Ik weet van een mens in Christus. 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam was, weet ik niet. Of het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het, dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. Nou, dit waren geen inbeeldingen of verzinsels. En kennelijk is er een verband met het roepingsvisioen van Paulus, want dat lezen we dan in Handelingen 9 en iets van, in Handelingen 22 en Handelingen 26. Schijnbaar is daar een verbintenis mee. En op het moment dat het licht hem uit de hemel overspoelde, begreep Paulus namelijk dat hij Jezus vervolgde, die het hoofd was van zijn gemeente. En zijn gemeente is het lichaam op aarde. En de Heere Jezus heeft leden, de gelovigen, hier op aarde. En omgekeerd zijn wij dan weer verenigd met zijn hoofd, met hem. Nou, de Heere is in ons en wij in hem. En dat is het geheimenis van de gemeente. Daar heeft Paulus het meerdere keren over gehad. Dan zegt hij, ik deel u een geheimenis mede. Dat was de gemeente van Christus. En daarom was Paulus ook een hele kleine man in zijn eigen ogen. Hij beroemde zich helemaal niet op die openbaringen die hij gehad heeft, die hij ontvangen heeft, en die staan in contrast met de publiciteit die we tegenwoordig horen met zogenaamde paradijservaringen. Want je hoeft maar internet een paar trefwoorden in te voeren. Nou, je vindt ze allemaal. En dat begint bij een of andere Joshua in Nairobi, geloof ik, en dat eindigt bij iemand die bij wijze van spreken hier in de straat, en ze hebben allemaal engelen gezien. Maar niemand heeft ooit kunnen bewijzen dat ze hebben gezien. Goed, het komt dus vaak voor dat men breed uitmeet van dat soort dingen. En Paulus sprak er maar heel zelden over. Want hij noemt het dus, hij zegt het is al 14 jaar geleden dat ik weggevoerd ben naar de derde hemel. En daarna, dan lees ik Galaten 2 vers 1, zegt Paulus, daarna ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem met Barnabas en nam ook Titus mee en ik ging op grond van een openbaring. Dus schijnbaar heeft Paulus regelmatig, in ieder geval vaker dan één keer, openbaringen van de Here gehad en op grond daarvan deed hij zaken, deed hij dingen. Nou, maar Paulus gaf elke keer de Here Jezus de eer die hem toekwam, omdat hij zichzelf ook aanduidt, elke keer weer, als een mens in Christus. En als gevolg van het werk van de Here Jezus op kruishout zijn alle ware gelovigen, dus wie wedergeboren is, is een mens in de Here Jezus Christus en die is verenigd met hem in de hemelen. De Here Jezus is het hemelse hoofd en hij vertegenwoordigt in de hemelen zijn leden, waar hij ook is. Daar is voor het aangezicht van God, daar zal hij dus zijn. Als mensen in Christus zijn wij dus begenadigd in hem. De plaats van ons is dus in de derde hemel, waar daar is Paulus geweest. En straks bij de opname van de gemeente zal het ter volle werkelijkheid worden. De derde hemel is de hemel der hemelen. Dat is de directe woonplaats van onze Heere God. Dat vinden we ook in Psalm 148 vers 4. Dat hoef je niet op te zoeken, maar daar staat, daar wordt over een derde hemel gesproken. Daar zegt de psalmist, looft hem, hemel der hemelen. Wanneer je een concordantie hebt, kun je meer nazoeken erover. Ik wil dus zeggen dat er een gedachte dat er maar één hemel zou zijn, heel voorzichtig benaderd moet worden. Want anders had Paulus niet gezegd dat hij in het derde hemel was geweest. En we zullen er rekening mee moeten houden dat Paulus in alle waarschijnlijkheid in de woonplaats van de Heere God is geweest. Hoe weten we niet? We kunnen ons afvragen hoe Paulus naar al zijn kennis kwam. De kennis van het geheimenis dat de gemeente door alle eeuwen heen er zou zijn. Dat de gemeente moest ontstaan. Waar hij het allemaal weggaat, de opname van de gemeente, waar heeft hij gepredikt? De Heer Jezus heeft heel sumier wel in Matthäus 24 aangetipt. Maar Matthäus 24 was altijd nog voor de Joden. En Paulus die kwam op een gegeven moment tot tweemaal toe in een van zijn brieven met de opname van de gemeente. Ja, het werd anders genoemd. Hij heeft dat rechtstreeks van de Heere God moeten hebben ontvangen. Want iemand die zo expliciet zegt in een Galatenbrief dat iemand die een andere boodschap is vervloekt wordt, heeft in mijn ogen niet de moed om daar zelf maar even iets te fantaseren en te bedenken. Dat hij dus daar echt daadwerkelijk van de Here dat heeft gehoord. Nou, bij de hemelen kunnen we denken aan de indeling van de tempel of van het tabernakel. Dan heb je eerst de voorhof, dan heb je het heilige en vervolgens heb je het heilige der heiligen. Nou, dat was de plaats waar de Here God troonde, het heilige der heiligen. En wanneer op de grote verzoendag werd er bloed gebracht van de zondoffers en het werd door de hoge priester in het heiligdom gebracht en dan werd het gesprenkeld. Broeder Niemeyer heeft ons vorige keer dat heel mooi plastisch uitgelegd en hoe die priester dan door het kleed heen moest kruipen. Nou, dat is ook zo. Maar als je dat omzet in de richting van Paulus, wanneer hij zegt dat hij in de derde hemel is geweest, dan is hij op dezelfde plaats geweest waar de tempel een type van was. Dus in het heilige der heiligen, in de hemel der hemelen. En dan krijgen we nog iets, dan pakken we 2 Korinthe 12 vers 3 en 4 maar even. Dan is er nog iets, Paulus zegt dan ook dat hij opgenomen geweest is in het paradijs. 2 Korinthe 12 vers 3 en 4. En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het, dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft die een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Toen ik dit ooit voor de eerste keer las, toen dacht ik van ja, de hemel en het paradijs zijn hetzelfde. De vertalers hebben het zo neergeschreven. Maar goed, ik ging andere Bijbels doorlezen. En ik ging wat naslagwerken erop doen, dat is al jaren geleden. En toen bleek inderdaad dat Paulus op twee plaatsen geweest was. Zowel in de hemel als in het paradijs. Ik denk niet dat het paradijs een andere plaats is dan de derde hemel, waar hij heeft over gesproken. Maar vermoedelijk is het een onderdeel van de hemel. Want anders zou het wel een hele grote warboel zijn. Nou, ik ben persoonlijk geneigd te denken aan het paradijs, waar de Heer Jezus over sprak aan het kruishout. Want daar, ik lees het wel voor, dat is Lucas 23. En een der misdadigers lasterde hem: zijt gij niet de Christus, red u zelf en ons. Maar de andere antwoordde en zei hem bestraffende: vrees gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis hebt ontvangen. En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide, Jezus, gedenk mijner wanneer gij in uw koninkrijk komt. En hij zeide tot hem: voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is aan het kruishout op Golgotha dan gebeurd. Maar de Heer zegt dan niet: heden zult gij met mij in het koninkrijk zijn. Daar vroeg die misdadiger om. Of: heden zult gij met mij in de hemel zijn. Dat zegt de Heer Jezus ook niet, maar hij zegt: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus er moet een gradueel verschil in zijn. En dit is een opmerkelijk verschil met de gedachte dat mensen na hun overlijden naar de hemel zouden gaan. Want het koninkrijk Gods is er nog steeds niet. Dat komt wel, maar daar moet eerst een grote verdrukking geweest zijn en al die dingen moeten nog vervuld worden allemaal. En dat komt straks. De Heer Jezus spreekt hier aan kruishout helemaal niet over een hemel. Hij spreekt over paradijs. Nou, een paradijs, wat wij kennen uit Genesis, is een ommuurde of een afgescheiden lusthof. En het gaat speciaal om de genietingen, om het goede leven wat in het paradijs te vinden is. Denk maar aan de Hof van Eden, waar Adam en Eva geleefd hebben. Nou, in dat paradijs mochten ze de Heere God persoonlijk ontmoeten en persoonlijk spreken. En het paradijs waar Paulus dan van spreekt, dat moet dan vol van Gods heerlijkheid zijn. Want Paulus die heeft het over onuitsprekelijke woorden die een mens niet uit mag spreken. En op die betekenis zullen we zo meteen nog even ingaan. Paulus die werd weggevoerd of weggerukt naar de derde hemel. Nou, dat moet een hele plotseling ervaring geweest zijn, want hij kan zich namelijk niet herinneren of hij nu werkelijk in het lichaam of buiten het lichaam daar in het paradijs is geweest. Dat kan hij zich niet herinneren. Nou, maar als we de Handelingen 8 vers 39 pakken, ik zeg het gewoon, wanneer Handelingen 8 vers 39 nog nemen, we kennen allemaal de geschiedenis van Filippus, die heeft de kamerling het evangelie uitgelegd. Daarna heeft hij die kamerling gedoopt. En de man die heeft hem nog maar nauwelijks in de gaten. En Filippus is weg. En de kamerling reisde verder met blijdschap. Maar Filippus bleek veel verder te zijn waar hij het evangelie weer verkondigde. Dus Filippus werd echt lichamelijk overgeplaatst. En in de Thessalonicenzenbrief zegt Paulus, 1 Thessalonicenzen 4 vers 17, zegt Paulus dat wij in een oogwenk weggevoerd zullen worden, de Heere tegemoet in de lucht. Dat zullen wij dus ook lichamelijk beleven. Ons nieuwe lichaam zal dan daar zijn. Nou, dat zullen we lichamelijk beleven. Filippus is dus letterlijk lichamelijk, zelfs met zijn oude lichaam, verplaatst door de Heilige Geest naar een andere plaats. En die wegvoering van Paulus kan gerust een zinsverrukking geweest zijn, of een geestvervoering, maar het kan evenzo daadwerkelijk in het lichaam gebeurd zijn. Want wij kennen een aantal van die geschiedenissen, onder andere Filippus. Nou, de geschiedenis van Filippus bevestigt dan dat het helemaal niet onmogelijk is geweest dat Paulus daadwerkelijk gewoon in de hemel geweest is, lichamelijk. Het wil niet zeggen dat zijn oude lichaam daar verder binnen is, dat weten we niet. Het moet gewoon afblijven. Want het is de geest van de Heer die hem wegnam en die heeft hem weggerukt. En zo snel, of het is zo gegaan, dat Paulus niet eens heeft ontdekt of het nog in zijn geest was, of het daadwerkelijk lichamelijk. Maar als we aan Filippus terugdenken, dat is voor ons een heel belangrijk gegeven. Want men zegt wel eens, ja, straks komt de opname van de gemeente, zeggen jullie. Maar er is nog nooit iemand zo verplaatst. Nou, dan kunnen we gewoon zeggen, het is wel gebeurd. He, wijs dan Filippus maar aan. En dat zijn er vaak geen buitenkerkelijke mensen die het zeggen. Maar het zijn gewoon uit een andere denominatie die dat niet geleerd hebben. Het zal, wanneer wij hier worden weggenomen, geen extase of geestvervoering zijn. Maar we zullen net als Paulus, we zullen de Heer tegemoet gaan. En dan zullen we ook in de hemelen zijn. En dan zal de hemel natuurlijk bevolkt worden. Het zal wel degelijk in het lichaam gebeuren. En het zal in ons veranderde lichaam gebeuren, dan wanneer we weggenomen. Maar we gaan niet eerst. Eerst gaan zij die dus in afwachting van de Heer overleden zijn en die nu in het paradijs zijn. Want daar mogen we ook op rekenen. Die mensen die zijn in het paradijs, die hebben alle vreugde die ze in de Heer Jezus Christus mochten hebben. Want de Heer zei toch tegen de moordenaar aan het kruis, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Nou, als wij de opname nemen, dan zullen wij onverwacht van de aarde worden weggenomen. En sommige vertalingen spreken dan ook niet van een opname, maar over een wegrukking van de gemeente. Nou, de gemeente van Christus wordt als het ware weggeroofd, weggerukt, voor het oordeel wat over deze wereld zal komen. Wanneer we nu al kijken waar we leven en hoe we leven in de wereld om ons heen, dan zeg je tegen elkaar, het kan niet lang meer duren. Het is zo'n puinhoop in deze wereld. Men maakt elkaar dood. Bepaalde godsdiensten worden ongeveer gelijk geschakeld met de enig ware God, onze Heer Jezus Christus. He, want het gebeurt nu zelfs al dat een predikant in Heerenveen samenkomsten houdt samen met imam van de moslims en dan samen een dienst doen. Nou, dan vraag je je af, waar zijn wij? Ja, die mevrouw haalt regelmatig de krant, want ze is er trots op. Fries Dagblad en Leeuwarden Krant staan regelmatig stukken in. Nou, als je zo ver bent, maar wanneer wij dus als, laat me het woord protestant maar gebruiken, dan zeggen, ja, moet je eens luisteren, we kunnen ook wel met andere godsdiensten of met andere godsdiensten door één deur, dan zeg ik van stop maar, want dan staat de Heer Jezus Christus niet meer centraal. Wanneer wij een katholieke prediker hier zouden toelaten, nou, dan zitten we fout. En dan wil ik ook geen dag meer meewerken. Want dan zitten we fout. Er is maar één weg en dat is dus de Heer Jezus Christus. En dan zullen we hier worden weggenomen. Goed, Johannes, daar lezen we ook van dat hij weggevoerd werd in de geest. En dat kunnen we dan in het boek Openbaring vinden. En dat gebeurde kennelijk wel buiten het lichaam. Hoewel hij alles wat hij zag en hoorde, nadat hij in de hemel opgekomen was, opgeschreven moest worden. Nou, in Openbaringen 4 vers 1 laat Johannes zien dat alles nauwkeurig kon worden waargenomen. Na deze dingen zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel en de eerste stem die ik gehoord had, alsof er een bezuintop met me sprak, zei, klem hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Paulus is dus toen onverwacht van de aarde weggerukt, in welke vorm dan ook, dat hij niet eens kon vaststellen hoe hij er was, maar hij is daar geweest en ook Johannes getuigt daar weer van dat het allemaal mogelijk is. Nou goed, dan een heel gewoon eenvoudig voorbeeld is dat Petrus lag op een gegeven moment, dat vinden we in Handeling beschreven, lag Petrus op een gegeven moment geboeid tussen twee bewakers. Lag Petrus geboeid, want ze zouden de andere dag weer voor de raad moeten komen. Hij lag geboeid tussen twee wachten. Plotseling komt er een engel en die zegt tegen hem van sta op. Hij stoot hem aan en zegt sta op. Nou, dan lezen we dan. En hij volgde hem naar buiten, dat was Petrus dan. Hij wist niet dat het werkelijkheid was, waardoor een engel gedaan werd, maar hij meende een gezicht te zien. Dus zo flinterdun is dus wat wij als mens kunnen registreren en begrijpen. Nou, die situatie van Paulus kan allebei waar geweest zijn. Want ontslapen gelovigen zijn nu al buiten het lichaam in het paradijs, zei ik zo pas al. En straks zullen zij, en ook wij levenden, die dan overblijven bij de komst van de Heer, zullen we in onze nieuwe opstandingslichamen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Op het moment dat de woningen klaar zijn, want de Heer Jezus heeft beloofd dat hij dus de woningen, wanneer die woningen klaar zijn, dat we hem toe mogen gaan. Dan gaan we nu nog eventjes naar die woorden van Paulus. Er wordt door Paulus niet gezegd door wie die onuitsprekelijke woorden zijn uitgesproken. Daar spreekt Paulus helemaal niet over. Of dat door hemelse heiligen geweest is, of door engelen, of door de Heere God zelf, dat blijft voor ons gewoon verborgen. We kunnen ook niet stellen dat Paulus deze onuitsprekelijke woorden niet heeft begrepen. Dat wordt wel eens gezegd, het zou dan een hemelse taal zijn, een engelentaal en noem al die dingen maar op. Maar Paulus heeft het wel begrepen. Het waren buitengewone openbaringen die hij schijnbaar heeft begrepen. Want in 2 Korinthe 12 vers 7 lezen we daarover en let op het woord daarom. En ook om het buitengewone van de openbaringen, daarom is mij, opdat ik me niet te zeer zal verheffen, dus mij niet laten voorstaan op een exclusieve ervaring, een doorn in het vlees gegeven, een engel des Satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik me niet te zeer zal verheffen. Anders gezegd, Paulus zou geen doorn in het vlees nodig gehad hebben, wanneer hij dus niet zoiets had beleefd. Omdat gevaar voor zelfverheffing bij elk mens aanwezig is, beschouwde Paulus zijn lichamelijke problemen als een doorn in het vlees om hem voor grootheidswaanzin, voor zelfverheffing te behoeden. Nou, misschien moeten we dan wel eens denken in de richting van de vele openbaringen die Paulus heeft gehad. Ja, hij heeft er heel veel ontvangen ten aanzien van de waarheid van onze Heer Jezus Christus en de gemeente en de verborgenheid van de opname, het herstel van Israël, de opname van de gemeente heb ik al genoemd. Paulus heeft het heel uitdrukkelijk uitgelegd en beschreven bijvoorbeeld hoe en waarom Israël niet voor eeuwig van de Heere God is afgesneden, maar ook hoe het herstel zal zijn. Dat lezen we van Paulus ook allemaal. Dus die man die moet heel veel van de Heere gehoord hebben. Nou, het onuitsprekelijk karakter van die woorden heeft dan betrekking op de, gaan wij vanuit, op de goddelijke, de hemelse aard van alle geheimenissen. He, zoals hij in het paradijs werd ondervonden. Nou, die hemelservaring is voor een mens op aarde niet toegestaan om onder woorden te brengen. En dat moet het geweest zijn. Het leidt geen twijfel dat Paulus echt kennis heeft genomen van hemelse openbaringen, die wij straks allemaal mogen leren kennen. Paulus zegt dat we nu in spiegelen en raadselen kijken, maar straks zullen we de Heere van aangezicht tot aangezicht kennen en zien dus. Daar moeten we dan maar van uitgaan. Maar toen Paulus dus op aarde terugkwam, heeft die doorn in het vlees waarschijnlijk een oogkwaal. Kun je een beetje navinden in Galaten 4 vers 13 tot en met 15. Daar vind ik, lees het niet voor, maar daar staat ongeveer een verwijzing naar zijn oogkwaal. En bijbelgeleerden gaan ervan uit dat die oogkwaal van hem zijn doorn in het vlees. Hij zag ook heel slecht. Want een van de brieven zegt, zie eens hoe groot ik eigenhandig schrijf of onderteken. Dat is een heel klein zinnetje. Dus hij heeft dan wel geschreven, maar waarschijnlijk met heel grote letters. Maar dan moet je de concordantie nakijken waar precies stond. Nou, Paulus mocht zich dan niet verheffen op de uitmuntendheid van zijn openbaringen. Want op aarde was Paulus echt nog niet volmaakt hoor. Wanneer we in Christus gestorven zijn en we schijnen hem toe naar het paradijs, laten we het zo maar stellen dan, dan zijn wij in volmaakte toestand. Maar hier op aarde, al hoe goed we ook zijn en hoe goed we het ook menen, we blijven mens. Want ook diezelfde Paulus heeft een paar keer stevig ongenoegen met mensen gehad. Onder andere met Barnabas nog. Dat ze een aantal jaren verwijdering met elkaar gehad hebben. Dus volmaakt was hij echt niet. Nou, direct na het overlijden is een christen dus immers met onze Heer Jezus Christus. En dat bepaalt onze gelukzaligheid. He? Het zal ons vergaan zoals de Heer ook tegen de moordenaar heeft gezegd. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En als we het nog mogen beleven, zullen we met de Heer de Heere nog tegemoet mogen gaan in de lucht. Ja, ik hoop het van harte. Ik hoop er al jaren op. En er is vaak geweest, ja, in 88 zou de Heer komen, in 81 zou de Heer komen. En er wordt me gerekend. Maar de tekenen van de tijd, en vooral Israël, wijst ons erop dat het niet lang meer kan duren. En niet lang, op een mensenleven is alles lang, maar op de eeuwigheid is alles kort. Maar over jaren hoeven we niet te praten, over tijd hoeven we niet te praten. Maar wel kunnen we zeggen, de Heer komt op zijn tijd en het zal echt geen eeuwen meer duren. Laat ik maar heel ruim stellen. Het is langzamerhand zover dat de woorden van Paulus uitkomen en wat hij mocht zien en wat hij daar mocht leren van onze Heere God. En wat hij ook grotendeels waarschijnlijk in de Bijbel heeft beschreven. Ik noem dat al op. De gemeente, het lichaam van Christus. De opname van de gemeente. Dat God Israël echt niet voor eeuwig had verworpen. En al die dingen heeft Paulus mogen zien en mogen leren. En we hopen, en ik hoop van harte, dat wij binnenkort dat mij verder of helemaal mee mogen maken. En dat we Paulus dan ook nog een keer mogen zien misschien.
Thank you.